Vrede willen we allemaal, maar bij de vraag hoe die vrede er dan precies uit moet zien, is het gissen in het donker. Deze geopolitieke realiteit vraagt om nieuwe manieren van denken over de toekomst en om voorbij te gaan aan de status quo van de twee-staten-oplossing. Zo vindt Omar Dwijk. De 28-jarige net afgestudeerde zegt dat het tijd is om af te stappen van het twee-staten-mantra en om op creatieve manieren na te denken over toekomstig samenleven tussen Israëli's en Palestijnen. Vrede zit hem niet in verdeling, maar juist in eenheid, zegt Omar. In deze aflevering gaan we met Omar om tafel om samen met hem te sparren over zijn innovatieve visie op een confederaal statenmodel in Israël-Palestina. Hoe ziet Omar de weg naar vrede? Waarom is het tijd om grensdenken te overstijgen? In het kort, hoe legt Omar Dwijk de kaarten op tafel?
Beste luisteraars, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van De Kaarten op Tafel. We zitten hier op een donkere vrijdagavond met z'n vier in de kamer. Zoals gewoonlijk zit Ida achter de knoppen. Maarten zit aan de rechterkant van mij en links van mij zit onze gast van vandaag, Omar Dwijk. Welkom Omar.
Dankjewel.
Goed dat je er bent.
Ja. Dankjewel. Ik ben blij dat ik er mag zijn.
Ja, heel nice. We zitten buiten werkuren en ook nog op een vrijdagavond met elkaar om tafel. Ja. Ik heb eens wat over jou opgezocht. Je hebt internationaal recht gestudeerd. Internationale betrekkingen heb je gestudeerd. Ja. Je bent nu volgens mij ook al je plannen weer aan het vormen voor de toekomst.
Ja.
Klinkt alsof je een druk man bent.
Ja, ik hou er graag van om druk bezig te zijn. Ik ben iemand die niet graag stil zit en altijd maar nieuwe dingen zoekt om te doen. Mm-hmm. En een van de beste dingen, of een van de leukste dingen vind ik, om informatie in te winnen en te studeren en te leren. En daar vervolgens over te schrijven en dingen uit te produceren. Dus ik ben graag bezig.
Ja, je hebt wel een beetje een practice what you preach inderdaad. Want je bent erg druk bezig geweest de afgelopen tijd ook. Daarom zit je ook hier. Want jij hebt een boek geschreven, Peace to Unity. Ja, zou je kunnen vertellen wat eigenlijk de hele reden is tot het schrijven van dit boek?
Ja, dat begon eigenlijk met de Trump-vredesplan. Dus Donald Trump heeft toen jarenlang aangekondigd dat hij de deal of the century zou maken en de perfecte oplossing voor Palestina en Israël. Nou was er geen illusie over dat dat daadwerkelijk ook zou gebeuren. Maar elke Amerikaanse president die waagt een poging tot het oplossen van het Palestina-Israël conflict. En tegelijkertijd was het ook een situatie waarbij het heel slecht ging in Palestina-Israël. Eigenlijk nog steeds, maar waarbij heel veel nederzettingen gebouwd werden doordat Trump dat dus allemaal toeliet en geen druk zet op de Israëlische overheid om daar gematigder mee om te gaan, zeg maar, met de macht. En dus ja, de inspiratie voor mijn boek kwam eigenlijk voort een beetje uit frustratie met de situatie. Maar aan de andere kant, wat ik wel interessant vond in zijn vredesplan, was dat er een aantal confederale aspecten in zaten. Dus er waren een aantal commissies die de Palestijnen en Israëli's samen zouden beheren. Er was samenwerking op een bepaald aantal aspecten. En ik vond het wel interessant om daar wat dieper in te duiken. Mm. Dus dat heb ik toen gedaan. En toen kwam de vraag naar boven van, zou dit plan van Trump omgezet kunnen worden tot een vredespan wat acceptabel is voor de Palestijnen? Klaarblijkelijk was het antwoord nee.
Kan je eens kort zeggen, wat mankeerde er precies aan dat vredesplan?
Aan het vredesplan van Trump bedoel je?
Van Trump, ja.
Het feit dat de Palestijnen geen enkel... Ja, de Palestijnen hebben het geboycott, maar ook het feit dat het echt heel erg Israëls perspectief innam. Het was heel erg eenzijdig, dusdanig dat voormalige onderhandelaars van de Israëli's zeiden van, ja, dit is gewoon veel te pro-Israël om ooit geaccepteerd te kunnen worden. En ook qua grondgebied. Het zou Palestina opdelen en eigenlijk een archipel van verschillende grondgebieden. Onmogelijk zou zijn om te besturen, laat staan om als een land te laten functioneren. Dus dat waren eigenlijk gewoon de grote heikele punten. En daarnaast was er één clausule in dat vredesakkoord waarbij Israël het eindwoord zou hebben over wanneer Palestina een staat zou mogen worden. Dus er was zelfs voor de Palestijnen geen garantie dat er überhaupt een staat zou komen. Ja. Mm-hmm. Dus ook geen enkele reden om dat te ondertekenen.
Juist. Ja. En jij hebt daar dus eigenlijk het bijzonder dat dat maffe plan van Trump toch op een bepaalde manier de inspiratiebron heeft gevormd voor jou, voor het werk wat jij uiteindelijk hebt geschreven. En als we nog één stapje terug doen, waar komt eigenlijk jouw engagement met het Israëlisch-Palestijns conflict, waar komt het precies vandaan? Wat drijft je?
Ja, ik heb zelf 8 jaar in tussen Jeruzalem en Ramallah ingewoond. En ik heb heel erg meegekregen, dat was in de periode tussen 1994 en 2002... En dat was echt in de periode dat het heel hard achteruit ging. Toen ik, in een van mijn eerste herinneren van, dat ik daar woonde, daar kon je relatief gemakkelijk rondreizen. Toen kwamen er steeds meer en steeds grotere checkpoints. Die nu uitgebreid zijn tot gewoon eigenlijk grensovergangen zoals je die verwacht in een vliegveld. Daarnaast, elke keer als ik het gebied bezoek, dan zie ik de nederzettingen steeds groter worden en steeds groter worden. En ik heb ook nog 2 gesprekken gehad die echt fundamenteel waren voor mijn, motivatie om met het conflict bezig te houden. De eerste was met mijn grootvader toen ik daar in 2014 een stage liep. Toen we de grens overgingen tussen, toen we van Ramallah naar Jeruzalem gingen, toen stonden we uren te wachten voor een checkpoint. En mijn grootvader is normaal een heel vrolijk, heel open persoon. En ik zag gewoon de pijn en de frustratie in zijn ogen. En hij vroeg me op een gegeven moment van, waarom mogen wij niet zomaar rondreizen zoals jullie dat kunnen in Europa? En ik voelde me heel erg gefrustreerd. En dat ik daar ten eerste niet echt een concreet antwoord op kon geven.
Lijkt me ook lastig. Ja.
En ten tweede dat ik daar ook niks aan kon doen. En dus dat was eigenlijk mijn motivatie om me te verdiepen in dat conflict.
Want in het begin van je boek schrijf je ergens dat je een belofte aan je grootvader hebt gemaakt.
Ja.
Is dat ook een belofte geweest, zeg maar, op basis van dit gesprek? Wat was die belofte precies aan hem?
Dat was die dag. Ik had toen beloofd dat ik mijn tijd en moeite zou besteden om te werken of bij te dragen aan mogelijke oplossingen. En dat haakte ook een beetje in met het tweede gesprek wat ik heb gehad. En dat was heel aangrijpend, vond ik, omdat het met een kind uit een vluchtelingenkamp was. Hij was 12 jaar, geloof ik, of 11 jaar, iets in die richting. En die rookte de ene sigaret na de ander. Dus ik zei tegen hem van, moet je mee oppassen, want het is super slecht voor je, zeker op die leeftijd.
Ja.
En die zei van, als een vogel zijn hele leven in een kooi moet besteden, dan is de enige uitweg de dood. En dat was echt heel aangrijpend om dat vanuit de mond van een 11-jarig kind te horen.
Begrijp ik. Ja.
En dus ik dacht van, ik heb dat privilege gehad om weg te gaan uit het conflict. Mijn ouders hadden daar de financiële middelen voor. En dus vind ik het ook mijn verantwoordelijkheid, nu dat ik die mogelijkheid heb gehad om in het Westen te studeren, om mijn studie te gebruiken om bij te dragen aan oplossingen voor het conflict.
Ja.
Vind ik een nobel idee, Omar.
Dankjewel, maar je wordt er wel gillend gek van.
Je ziet er niet gillend gek uit, dus dat is in ieder geval een positief iets.
Ja. Dat schijnbedriegt, hè?
Je hebt dus de afgelopen jaren de situatie in Israël en Palestina eigenlijk alsmaar erger zien worden. Dan komt er ook nog een vredesvoorstel van Donald Trump op tafel, waar je ook van denkt, wat moeten we hiermee aan? En toch afgelopen jaar, in 2021, ook een bewogen jaar in Israël-Palestina zelf, op meerdere gebieden, heb jij toch je boek gepubliceerd. En ja. Het boek heet zelfs Peace to Unity. Het is een hoopvol boek. Ja. En mensen hebben het ook omschreven als gedurfd, gewaagd en dapper.
Ja.
Laten we daar eens even langzaam naartoe gaan.
Ben ik het mee eens? Ja. Wietse, kijk mij aan. Van, ja. Hij is in charge vandaag.
Nee, het eerste wat we je daarover wilden vragen is, voordat we ingaan op jouw concrete idee, jouw concrete plan. Ja. We hebben sinds 1993, zoals Maarten in het begin ook al zei, is de status quo de twee staten oplossing. Kan jij eens vertellen wat die twee staten oplossing precies een onwerkelijk streven maakt vandaag de dag? En misschien ook waarom er toch nog zo hard op wordt gehamerd?
Ja,
nou, en misschien ook nog een heel klein stapje terug voor de luisteraars die zeg maar voor het eerst intunen in deze podcast. Misschien kan je in één zin ook even uitleggen wat de twee-staten-oplossing is. Want wij zijn bezig met deze materie, maar dat is misschien niet voor alle luisteraars duidelijk.
Ja, ik denk dat we wel kunnen beginnen met de tweede vraag. De twee-staten-oplossing houdt, zoals de naam impliceert, in dat Palestina en Israël opgedeeld zouden worden in twee staten. En de Palestijnen en een groot deel van de internationale gemeenschap die ziet de westelijke Jordaan-oever en Gaza als de legitieme gebieden voor die Palestijnse staat. En dan als hoofdstad Oost-Jeruzalem. En aan de Israëlische kant zou dat dus het huidige grondgebied min de westelijke Jordaan-oever en Gaza zijn met West-Jeruzalem of Tel Aviv, aan de hand van wat de Israëli's willen, als hun hoofdstad. De status quo is eigenlijk al sinds 1947, eerder dan 1993.
Klopt,
in 1947 kwam de Verenigde Naties op aanvraag van Groot-Brittannië met het zogenaamde UN Partition Plan. En dus dat plan zou Palestina en Israël in twee staten onderverdelen. Daar kwam per direct oorlog uit. En sindsdien weten we dat dat nooit tot vrede heeft geleid.
Ja.
En vanuit beide de Israëlische en Palestijnse kanten wordt de twee staten oplossing gezien alsof ze een deel van hun eigen lichaam moeten amputeren eigenlijk. En dat maakt het zo ontzettend moeilijk, want beide bevolkingen zien het hele gebied wat nu Palestina-Israël is als hun legitieme staat. De Israëli's vanuit Joodse en historische overwegingen, de Palestijnen vanuit historische en burgerlijke overwegingen, als je het zo kan noemen. Mm-hmm. In de zin van dat zij er woonden toen de Israëli's daar mondjesmaat naartoe zijn verhuisd. En dus dat wordt zo lang aangehouden zonder dat er ook maar iets van een concreet resultaat uit is gekomen.
Ja, ja.
Dus bijvoorbeeld Mark Levine en Matthias Mossberg, twee onderzoekers die recentelijk ook een boek over een dergelijk confederaal model hebben geschreven. Die zeiden de peace process of vredesproces heeft nog peace, nog proces weten voort te brengen.
Mm-hmm.
En het komt in mijn optiek vooral doordat Israël als sterkste partij dat gewoon niet wil hebben. Die willen geen twee-staten-oplossing. Ja. Zij hebben de totale controle over het gebied. Waarom zou je het nu inleveren?
Ja, en als je het over twee lichamen hebt waar dingen worden geamputeerd, het Israëlische lichaam, die groeit ook nog steeds, toch?
Precies.
Dus de nederzettingen die de Westbank indrukken, die breiden zich alsmaar uit. Het wordt eigenlijk een steeds groter lichaam waar Israël dan
van
zou moeten afstaan.
Sterker nog, ik zou beargumenteren dat Israël het hele gebied als haar lichaam ziet. En dus dat er geen uitbreiding is, maar dat ze gewoon een deel van hun eigen grondgebied op zouden moeten geven voor een Palestijnse staat, waar ze helemaal geen zin in hebben.
Ja.
En dus er is geen enkele, in mijn optiek op zijn minst, geen enkele reden om te denken dat die twee-staten-oplossing daadwerkelijk zou kunnen werken. De enige argument voor de twee-staten-oplossing is dat de Palestijnen en Israëli's politiek gescheiden willen worden. Maar dat hoeft niet specifiek aan de hand van een twee-staten-oplossing te zijn. Nee. Dat kan ook op andere manieren kunnen.
Ik heb twee vragen voor je, Omar. Je betoogt net dat het vooral Israël is dat die twee staten oplossing onwerkbaar maakt. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die kunnen aandragen dat het de Palestijnen zijn, omdat ze natuurlijk een aantal verschillende keren de onderhandelingen of ja, de plannen zeg maar hebben geboycott. Dus hoe kijk je daar tegenaan? En de tweede vraag is, het alternatief voor die twee staten oplossing, namelijk een federaal model, dat wordt ook wel eens genoemd. En waarom is dat niet een dominant idee?
Ingaande op de eerste vraag. Ja, de Palestijnen hebben meerdere vredesakkoorden verworpen. En dat wordt ze ook heel erg kwalijk genomen en terecht. Ik bedoel, elke keer als ze een vredesakkoord verwerpen, dan verslechtert de situatie. Dus het is ook om de een van. Ik snap niet welke strategie daarachter zit vanuit de Palestijnse Palestijnse leiders eigenlijk. Ja. Daarnaast moeten we wel beseffen dat de Palestijnen heel erg van een asymmetrische verhouding onderhandelen. Dus bijvoorbeeld vaak wordt er door de Israëli's gezegd van 1991 tijdens de Madrid-conferentie hebben we jullie al een staat aangeboden. Waarom hebben jullie die niet aangenomen? Wat er niet bij verteld wordt was dat de Palestijnen niet hun eigen delegatie mochten sturen. Vertegenwoordigers uit Jeruzalem mochten daar niet bij zijn en ze mochten daar niet onafhankelijk onderhandelen, maar waren onderdeel van de Jordaanse delegatie. Dus die verhouding klopt al niet. Dan vervolgens wordt er vaak gerefereerd naar de Oslo-akkoorden en dat de Palestijnen daar zich ook niet aan hebben gehouden. Mm-hmm. Maar het is überhaupt de vraag of Israël in de eerste instantie de Oslo-akkoorden zag als een pad naar een twee-staten-oplossing. Heel veel Israëliërs beargumenteren dat Yitzhak Rabin dat nooit heeft gezegd. Mm. En dus dat het ook niet bindend is en dat ze daardoor ook niet verantwoordelijk voelen om die Palestijnse staat teweeg te brengen. Dus het ligt wel wat genuanceerder dan dat er gebracht wordt. Maar daarentegen moet er wel bij gezegd worden, de Palestijnse leiders hebben ook fouten gemaakt.
Ja, en als we het dan hebben over die lange lijst van vredesonderhandelingen die er zijn geweest. Vanaf 1947, vanaf 1993. Jaap Hamburger, een gast die we een tijd geleden hier te gast hadden. Ja. Ik heb hem een keer horen zeggen van joh, dat verleden, dat maakt niet uit voor hoe we de politieke realiteit van nu zouden moeten bekijken. Wat vind jij daarvan eigenlijk?
In theorie ben ik het met hem eens. In praktijk is dat onmogelijk. Want je hebt natuurlijk ook te maken met vertrouwen onder elkaar. En hoe vaker vredesakkoorden mislopen, hoe minder vertrouwen politici en bevolkingen hebben in elkaar. Dus je kan dat niet loskoppelen. Je kan niet verwachten van dat als vredesakkoorden of aanzetten tot vredesakkoorden zoals Oslo niet nageleefd worden, dat je dat gewoon aan de kant kan schuiven en opnieuw kan beginnen. Zo werkt de internationale betrekkingen gewoon niet. Dus ja, ik ben met hem eens in de zin van het liefst willen we het verleden achter ons laten. Maar hetzelfde als dat je ooit een keer iets heel zulligs tegen iemand hebt gezegd en thuis komt en denkt van ach, had ik dat nou wel moeten doen? Ja. En, ja. Maar of je hoog en laag springt of niet, je kan het niet terugnemen.
Ja. Ja.
Mm-hmm. Dus er moet wel denk ik een besef zijn van waarom het in het verleden fout is gegaan, dat we daarvan moeten leren en vervolgens daarop voort moeten bouwen. Over Jaap Hamburg gesproken, ik weet dat hij een voorstander is van het federale model. Mm-hmm. En daar hebben we ook onze gesprekken over gehad. En in principe snap ik de interesse en belang van een federaal model, want zo kun je het land delen.
Zou je even kort kunnen uitleggen wat het federale model dan precies inhoudt?
Ja, dat is een beetje vergelijkbaar met hoe België functioneert. Dus dat is twee regio's die redelijk onafhankelijk zijn van elkaar qua politiek. Maar die een overkoepelende overheid hebben en hetzelfde land zijn. Dus je hebt natuurlijk Wallonië en Vlaanderen en dan heb je Brussel als hoofdstad. En dan zou voor Palestina Israël, dat zou dat de Palestijnse gebieden zijn. En dan aan de Israëlische kant Israël en Jeruzalem eigenlijk de functie van Brussel. De reden waarom ik sceptisch ben over of het kan werken in Palestina Israël is, dat zijn twee primaire factoren. De eerste is, de Israëli's houden heel erg vast aan hun Joodse identiteit en hun democratische model. En als je een federale oplossing hebt, dan komt één van de twee in het geding. Dan heb je ofwel een democratische staat waarbij de meerderheid van de bevolking Palestijns is, dus is niet meer een Joodse staat. Of je hebt een Joodse staat die per definitie een andere groep uitsluit. En heb je geen democratische staat meer. Dus die combinatie, dat wringt heel erg. Aan de andere kant snap ik ook vanuit de Palestijnse kant dat het niet heel erg interessant, of nou, wel interessant, maar ideaal is. Omdat je de Palestijnen dan een deel van hun identiteit zouden moeten opgeven. Evenals de Israëli's trouwens. Maar dus die moeten van de een of andere op de andere dag na het strijden voor een onafhankelijke Palestijnse staat onder een Israëlische vlag leven. Mm. En dat is wel iets wat heel erg pijnlijk zou zijn mocht het ooit geaccepteerd worden. Natuurlijk kun je beargumenteren van ja, ze hebben hun sub federale staat, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat is niet hetzelfde als je eigen staat hebben.
Nee.
Dus ik denk dat alleen al op basis daarvan je mogelijk meer problemen creëert dan onder een twee-staten oplossing. Om maar niet te zeggen dat in de geschiedenis er meerdere federale modellen zijn geweest die op een hele bloedige manier op zijn gebroken, waarvan Joegoslavië een van de meest recente en een van de meest pertinente voorbeelden is.
Juist. We horen dus een hoop bezwaren eigenlijk van jouw kant voor zowel het twee-staten-model als het federale model. We zijn in vogelvlucht door een lange geschiedenis van onderhandelingen heen gegaan. Jij stelt in je boek voor dat we na moeten gaan denken over een oplossing in termen van een confederaal statenmodel. Heb ik dat juist?
Ja, dat klopt.
Leg eens uit, waar hebben we het dan over?
Ja, dat is meestal de eerste vraag die ik krijg. Omdat heel vaak federale en confederale modellen door elkaar gehaald worden. Het grote verschil is eigenlijk dat een confederaal model een lossere samenwerking is dan een federatie, waarbij er wel twee onafhankelijke staten zijn. Of meer. Maar die wel op heel veel punten samenwerken. Dus een van de beste voorbeelden die we daarvoor hebben is de Europese Unie.
Ja.
En wat heel interessant is aan het Europese Unie-model is dat er verschillende culturen, verschillende nationaliteiten samenkomen. Dat wringt niet onder elkaar. Maar aan de andere kant zijn de grenzen natuurlijk opgeheven, zoals we weten. Behalve misschien weer corona, maar dat is even bijzaak. Ja. In ieder geval, dus het is een soort van anderhalve staat eigenlijk. Het is een beetje een tussenoplossing.
Ja.
En wat het interessante aan dat model is, zeker voor Palestina en Israël, is dat het vrij flexibel is. En het is ook, het evolueert vaak. Dus de Europese Unie was nooit bedoeld dat het is zoals het nu is. Het begon eigenlijk als een economisch samenwerkingsorgaan. En het feit dat het niet hard gebeiteld is in steen, dat is in ieder geval een voordeel.
Mm-hmm.
En daarnaast, omdat het een samenwerking is tussen staten, kun je het eigenlijk de interessante aspecten van een federatie pakken en de interessante aspecten van een twee-staten-oplossing pakken en die combineren en toespitsen op het Palestina-Israël-conflict.
Ja. Oh, oh. En wie zou dan de macht in handen hebben, om een naïeve vraag te stellen?
Dat is geen naïeve vraag. Hoe confederaties werken is dat je twee onafhankelijke staten hebt en dan heb je een overkoepelend orgaan die vaak wordt aangewezen door de staten.
Hm.
Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de Europese Unie, naar de commissie, dan worden die aangewezen of worden die indirect verkozen in de verkiezingen. En daar hebben de landen niet superveel invloed op.
Mm-hmm.
Theoretisch gezien.
Ja, ja, ja.
Heel kort door de bocht. En dus dat die leiders van de confederatie, die zijn los te koppelen van de belangen van de staten. Maar die handelen wel vanuit de belangen van de confederatie zelf.
Wauw, dat is interessant.
Ja,
dus spreken we dan van Israëli's en Palestijnen die in de commissie van de confederale staat verwoordigd zijn, maar die, als ik je goed begrijp, niet handelen vanuit de belangen van Israëli's en Palestijnen?
Niet vanuit de staat, wel vanuit de bevolking. Het is indirect. Hetzelfde als dat de Europese Unie indirect de burgers van de Europese Unie vertegenwoordigen en hypothetisch gezien onafhankelijk van de staten zelf. Ik denk de manier waarop dat georganiseerd zou worden, dat dat het beste is om uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. En een van de voorstellen die ik in mijn boek heb gedaan is de zogenaamde Cross Community Council, wat ik de Cross Community Council heb genoemd. En dat die Cross Community Council is een van die organen van de voorgestelde confederatie. En die heeft ten doel om dus de Palestijnen die in Israël willen wonen, of de Israëli's die in Palestina willen wonen, om dat te organiseren. En daarnaast ook de vluchtelingenstromen en de instroom van Joden naar Israël zou moeten beheren. En dat is een van de meest heikele punten eigenlijk van de onderhandelingen. Want de Israëli's zijn bijvoorbeeld heel bang dat er opeens een influx komt van rond de 8 miljoen, geloof ik uit mijn hoofd, Palestijnse vluchtelingen naar Israël. En dat ze dus zwaar in de minderheid zouden zijn. En door die commissie samen te stellen, wat in mijn voorstel een Palestijn en een Israëli is, of een aantal Palestijnen en een aantal Israëli's, die ofwel over interne zaken gaan, ofwel over externe zaken gaan. Dus de Israëli's over bijvoorbeeld externe zaken en Palestijnen over bijvoorbeeld interne zaken. En dat ze onderling tussen elkaar moeten gaan onderhandelen van hoeveel mensen waar naartoe zouden kunnen gaan.
Just.
En waarom.
Ja, en Het klinkt als een mooi idee. Is er eigenlijk draagvlak voor zo'n confederale staat onder de bevolking zelf?
Als we de peilingen mogen geloven, dan is het wel een steeds populairder idee. Zeker gezien de steun voor de twee-staten-oplossing echt heel rap en heel gestaag achteruit gaat. Maar wat ik vooral interessant vind, is dat juist de groepen die nu een twee-staten oplossing moeilijk maken, dat die interesse hebben voor een confederale oplossing. Dus als we kijken naar ultra-orthodoxe en heredioden, en kolonisten, dat zijn vaak de harde kerngroep die geen Palestijnse staat wil. Daarbij is een confederale oplossing de populairste van alle mogelijkheden, inclusief het verplaatsen van de Palestijnen naar andere landen in de regio.
Diplomatiek uitgedrukt.
Ja, ja. Ik moest er even over nadenken. En dus het feit dat is aan de Israëlische kant in ieder geval, en aan de Palestijnse kant zijn het juist de Gazanen die heel erg positief staan tegenover, of ja, in ieder geval in vergelijking met de andere voorstellen, heel erg positief staan tegenover zo'n confederaal model. Uit mijn hoofd zat dat percentage rond 57 of 58%. En onder die ultra-orthodoxe Joden en kolonisten stond dat op 27%. Nou klinkt dat laag, maar dat was wel het hoogste van alternatieven.
En heb jij een verklaring voor dat relatief hoge percentage?
Pragmatisme, denk ik, onder de bevolking. Dat is een van de grote aspecten. Ik denk dat vanuit de kant van de Gazanen, dat ze evenmin onder de Palestijnse autoriteit als onder Israël zouden willen leven. Hun peilingen zien eruit, wijzen uit dat de Palestijnse autoriteit dramatisch staat in de peilingen in Gaza. Ook logisch trouwens met hun machtsspel met Hamas. Dus ik denk dat het vanuit de Gazaanse kant logisch is om naar een tertiair model te kijken. Omdat ze toch die andere twee, nog de Palestijnen, nog de Israëli's vertrouwen. Ja. Vanuit de Israëlische kant en zeker de orthodoxe herdioden en kolonisten. Dat is ook een logische of een pragmatische overweging, denk ik. Omdat ik denk dat ze stiekem wel weten dat dit conflict op een manier opgelost moet worden.
Ja.
Moet worden. Alleen zij zijn heel erg, of ze houden heel erg vast aan hun Joods recht vanuit de Torah om in het beloofde land te wonen, ook in Palestijnse gebieden. Dus als er een twee-staten-oplossing komt, dan is dat gewoon niet meer mogelijk. Terwijl bij een confederaal model, hetzelfde als dat ik nu van de een of andere dag mijn koffertjes kan pakken om naar Parijs te gaan, zouden zij dat kunnen doen met de westelijke Jordaanoever.
Ja, ja, ja.
Dus ik denk dat vanuit dat perspectief in ieder geval, dat het gewoon vanuit de praktische kanten komt. Zeg maar.
Oh, ja. We zijn benieuwd naar hoe jouw idee precies in elkaar steekt. En als ik, hoe ik nu naar je heb geluisterd, en ook zeker met de vergelijking die je zelf trok met de Europese Unie, het eerste waar ik dan aan denk, stel dat die confederale staat er komt, hoe zit het dan precies met de grenzen? En hoe zit het precies met verdeling van land? Hoe moeten we ons dat voorstellen?
Nou, je raakt hier een van de moeilijkste punten. Namelijk, als je niet weet hoe je, of als niet overeens kunnen komen over de grenzen. En dat heeft ermee te maken met wat ik aan het begin zei over dat gevoel van het amputeren van je eigen lichaam. Elke centimeter tijdens die onderhandelingen, daar wordt over gevochten. Terwijl als je een model hebt zoals in de EU, waarbij grenzen veel minder belangrijke rol spelen. Het is eigenlijk veel meer administratief dan dat het grensbewaking is, zeg maar. Dan zijn er opeens veel meer mogelijkheden. En een van de mogelijkheden die ik voorstel is om bijvoorbeeld voogdijschap te geven aan Israël over de nederzettingen. Dus in plaats van dat je ze ontruimt, zou je het kunnen erkennen als Palestijns grondgebied voor internationale redenen en omdat het mooi op een vredesakkoord staat. De Palestijnse autoriteit heeft vrij weinig zin in, schat ik in, om daar zijn handen aan te branden om die nederzettingen te financieren. Dus dat zou je dan als onderdeel van Israël kunnen houden, maar het grondgebied als Palestina erkennen. Ja. Want het maakt dan op dat moment toch niet uit.
Ja, en dat bedoel je dus met voogdij, een soort van voogdijconstructie.
Ja, precies, ja. Ja. En daarnaast kun je ook hele creatieve oplossingen verzinnen op Jeruzalem. Want wat ook een gigantisch groot obstakel is voor vrede. Mensen uit Jeruzalem, inclusief mezelf, ik heb daar ook een tijd gewoond. Hebben nog een voorkeur voor Israël, nog een voorkeur voor Palestina. Gek genoeg, zeker de Palestijnen in ieder geval. Dus mijn voorstel was, dan kun je inspiratie nemen vanuit Frankrijk, die een prefectuurmodel heeft, waarbij je de overheid een soort van ambassadeur aanwijst die de zaakjes regelt voor een bepaald gebied, zonder dat het direct eigenlijk beheerd wordt door de staat zelf. En dat, in mijn inschatting is dat een stuk acceptabeler voor Israël. Omdat Israël dan kan zeggen van oké, nou, het is niet echt Palestina. Terwijl de Palestijnen kunnen zeggen het is niet echt Israël.
Ja, ja, ja.
Dus dan kom je in allerlei van die tussenstructuren tegen die niet gebeiteld in steen staan. En dat is wat er zo interessant aan is, aan dit model.
Ja.
Oma, ik heb een vraag over de vertegenwoordiging. Want je haalde het eigenlijk wat eerder in deze podcast zelf aan, dat de Palestijnse autoriteit bizar laag staat in de peilingen eigenlijk.
Ja.
Wie zouden in zo'n confederaal model de Palestijnen dan vertegenwoordigen?
Dat zou in mijn optiek idealiter door middel van een volledig democratische gekozen overheid zijn. Het ironische van de Palestijnse autoriteit is dat de Palestijnse, de PLO, de Palestinian Liberation Organization, was een van de weinige verzetsbewegingen in de geschiedenis die democratisch gekozen werd. Mm. En ergens, om een datum te noemen, 2006, is dat heel erg de verkeerde kant op gegaan. Dus je ziet dat zodra de Palestijnse autoriteit meer macht kreeg, dat het terug is gegaan naar een autoritaire staat.
Ja, ja.
Mm. Terwijl dat cultureel en traditioneel heel ver verwijderd is van de manier van handelen van Palestijnen. Om heel eerlijk te zijn, ik kan me geen enkele verzetsbeweging herinneren of bedenken die democratisch verkozen is. Hmm. Vaak is dat juist het tegenovergestelde.
Ja, dat is wel bijzonder, hè? Ja.
Ja, dat mensen met een andere mening, dat die aan de kant worden geschoven op minder vriendelijke manieren.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat Palestina heel groot potentieel heeft om een volledig transparante democratie en mogelijk wel een voorbeelddemocratie voor Arabische landen te worden in de regio.
Stel dat er, dus zoals je zegt, stel dat de democratische verkiezingen in Palestina zouden kunnen plaatsvinden en dat er vertegenwoordigers, democratisch verkozen vertegenwoordigers, naar voren worden geschoven. Als we dan binnen die context van die commissies denken. We hebben nu, is er dus sprake van een behoorlijk grote asymmetrie in machtsrelaties tussen Israël en Palestina. Loop je op een of andere manier het risico dat die asymmetrische relaties zoals ze nu zijn, dat ze die ook gewoon hun weg gaan vinden in die commissies van de Confederale Staat?
Natuurlijk. Ja, dat is altijd een gevaar met asymmetrische situaties. Daar heb ik ook expliciet op gelet in mijn boek. En een van de manieren waarop je dat tegen kan gaan is om een vredesakkoord voor te leggen wat dusdanig interessant is voor Israël, dat ze het niet in gevaar zullen brengen. En ik denk, zonder al te veel in te gaan op de inhoud, als Israël voogdij krijgt over bijvoorbeeld de nederzettingen en er een vooruitzicht is dat Israëli's of Joodse immigranten in westelijke Jordaanhoeven kunnen wonen. Dus daar hoogstwaarschijnlijk niet in gevaar willen brengen. Dan is het ook aan Israël om de Palestijnen er constant van over te halen dat de confederatie ook beter voor ze is. Want de confederatie, je bent wel gewoon een soevereine staat. En Palestina en Israël zouden allebei soevereine staten zijn. Dus de Palestijnen zouden altijd de mogelijkheid hebben om eruit te stappen. Het idee was juist om het iets voordeliger voor Israël te maken. Om de verantwoordelijkheid bij hen weg te leggen. Zodat ze de Palestijnen dus bij de confederatie houden. Dus zo zou je dat kunnen oplossen.
Mm-hmm.
En de tweede, het tweede voorstel wat ik heb voortgelegd is dat Duitsland een grote rol zou hebben met het opzetten van de wetgeving van de confederatie, et cetera.
Waarom Duitsland?
Omdat ze dus onderverdeeld waren in Oost- en West-Duitsland, waarbij Oost-Duitsland een stuk minder sterk was dan West-Duitsland. Sterker nog, die verschillen zie je vandaag nog. Maar ze hebben wel nagenoeg volledige unie weten te vormen tussen beide kanten. Dus zij hebben als een van de weinige landen op aarde die expertise om dat voor elkaar te krijgen.
Zo. Ja. Je hebt het goed uitgedacht.
Ja, zeker. Omar, wat me opvalt is dat je vaak naar Europa refereert. Ook naar specifieke landen in Europa, dus nu naar Duitsland. Wat ik me afvraag, zie je Europa als een voorbeeld of als een blauwdruk echt voor de confederale oplossing in Israël en Palestina?
Nee, echt wel als een voorbeeld. Okay. Sterker nog, ik zou niet eens een voorbeeld zeggen, ik zou een inspiratiebron zijn.
Inspiratiebron, ja.
Je kan niet verwachten dat de Palestijnen en Israëli's het 70-jarige proces van de Europese Unie eventjes van de een op de andere dag overslaan. De EU heeft 70 jaar heeft dat geduurd voordat het zo is geëvalueerd.
Ja.
Daarnaast is elk conflict uniek. En in mijn optiek, de Palestijnse-Israëlische kwestie als een van de uniekste conflicten ter wereld. Dus het zou dramatisch zijn, denk ik, om vredesakkoorden die voorgelegd zijn in andere regio's, om maar eens over te zetten naar... naar Palestina en Israël en dan verwachten dat het goed gaat.
Ja, dat ben ik wel echt met je eens inderdaad. Dus je had het inderdaad over een soort van organisch proces, dat de Europese Unie ook op een organisch proces is ontstaan.
Ja.
Dus dat verwacht je ook bij de confederale oplossing in Israël-Palestina.
En dat komt ook heel erg terug in mijn boek. Ja. Ik heb het beschreven dat op de eerste dag, denk ik, acceptabel genoeg zou zijn met het vooruitzicht dat het beter zou kunnen gaan worden. Dan dat het de ideale oplossing is die alles verzorgt. Het zal wel wat geduld vereisen. Maar ik denk dat als zeker de politieke leiders goed genoeg communiceren wat de bedoeling is op de lange termijn en wat de voordelen zijn op de lange termijn, dat de bevolking ook wel bereid is om dat traject te doorlopen.
Ja.
Hey Omar, ik heb ter voorbereiding van deze aflevering heb ik je boek geraadpleegd. Ik heb het niet van kaft tot kaft gelezen, maar ik heb een indruk proberen te krijgen van wat je voorstelt. En los van alle diplomatieke mechanismes waar we zo net over hebben gepraat, dacht ik ook van ja, een belangrijke component in dit model, wil het werken, heeft natuurlijk ook te maken met het domweg samenleven tussen Israëli's en Palestijnen. Los van, onder het politieke niveau gebeurt er een hele hoop.
Ja.
Dat spreekt voor zich natuurlijk. En ik dacht, hoe moet dat eruit gaan zien als het gaat om de demografische samenstelling van Israël-Palestina in de confederale vorm?
Ja.
Er zijn in Israël een aantal gemengde steden. Dus steden die liggen voornamelijk ten oosten van Tel Aviv, als ik me niet vergis.
Ten noorden en oosten. Ja.
Kijk, en daar wonen veel Palestijnse Israëli's en Israëli's samen. Zijn die steden, kunnen we die als voorbeeld beschouwen voor hoe het er aan toe zou gaan in een confederale staat?
Nou, dat lijkt me iets te utopisch. Dat zou het absolute ideale model zijn, maar dan ga je echt meer richting een federatie. Het grote verschil met een confederatie is dat je een soort van hartgebieden hebt. Hetzelfde als, er wonen wel Nederlanders in Brussel, maar het is niet, niet de helft van de bevolking daar is Nederlands, zeg maar. Maar wat wel interessant is, of relevant is, is om na te denken van de huidige haat van beide bevolkingsgroepen. Hoe overbrug je dat?
Hey, ja.
En heel vaak wordt er gezegd van, oh, we moeten eerst trustbuilding mechanismes opzetten voordat we een vredesoplossing kunnen vinden. In mijn optiek is dat juist de verkeerde beredenering. Zoals mijn vader, de chirurg, die zegt altijd van, je kan niet verwachten dat een wond kan helen als je er constant in blijft snijden. Dus er moet eerst een vredesakkoord komen voordat je voordat je die haat kan aanpakken en vertrouwen kan creëren. In mijn boek beschrijf ik dan ook een systeem waarbij het heel stapsgewijs aan de hand van objectief meetbare criteria, dat je zo de grenzen langzaam en zeker afbouwt. Dus nu is het zo van, de Israëli's zijn heel erg bang voor zelfmoordaanslagen. En dat die angst kun je niet meten. Maar wat je wel kunt meten is hoeveel wapens er zijn. Hoeveel wapens gesmokkeld worden. Dat soort zaken. Dus mijn voorstel was om heel erg voorzichtig vanuit de confederale organen in samenwerking met andere landen, om dan te gaan kijken van objectief gezien, is er reden om ons zorgen te maken. Zo ja, dan houden we nog eventjes die grenzen aan. Zo niet, dan kunnen we langzaam maar zeker af gaan bouwen met... De barrières, zeg maar.
Okay.
Dus eigenlijk gewoon Oslo, alleen dan omgedraaid.
Het is inderdaad omgedraaid. Ik wou jou het verwijt gaan maken dat het idee van het bovenaf opleggen van die confederatie, dat het misschien ook wat utopisch is gedacht, maar je hebt het gras onder mijn voeten een beetje weggemaaid.
Ja, dat is het voordeel van het boek geschreven te hebben. Ja, en het niet van kaf tot kaf gelezen te hebben.
Lekker bezig, oma. Oma, jij hebt natuurlijk een achtergrond ook in de internationale betrekkingen.
Ja.
En heb je erover nagedacht hoe die confederatie zich binnen de internationale betrekkingen bevindt? Dus... er zijn nu landen die zijn uitgesproken bijvoorbeeld pro-Palestijns en ook of landen die juist Palestina niet erkennen.
Mm-hmm.
Er zijn binnen bijvoorbeeld de Europese Unie heel wat politici en beleid gericht inderdaad op die twee-staten-oplossing. Hoe zou dat veranderen op het moment dat er een confederatie zou bestaan?
Ja, de reden waarom veel landen ofwel de een ofwel de andere erkennen, in de zin van ofwel Palestina ofwel Israël erkennen, want we vergeten vaak dat een hele hoop landen Israël ook niet erkennen.
Ja, dat is waar. Bedankt voor de nuance.
Ja, graag gedaan. maar wanneer het conflict wordt opgelost, dan is het de grootste reden waarom landen de andere, of ja, een van de twee niet erkennen, die valt dan weg. Dus nu is het zo, bijvoorbeeld de VS, die erkent Palestina niet, omdat Israël niet wil dat de VS Palestina erkent. Als Israël Palestina erkent, dan heeft de VS geen reden om het niet te erkennen. Op dezelfde manier als bijvoorbeeld Saudi-Arabië, erkent Israël op dit moment niet. Als de Palestijnen dus Israël erkennen, dan zal Saudi-Arabië niet controversieel zijn als zij dat zouden volgen. En de status van beide landen zou gewoon hetzelfde zijn als bijvoorbeeld een Nederland en een België onder in internationale betrekkingenwereld. En daarnaast het voordeel is ook dat een confederatie, omdat het eigenlijk een verbond is, een soort van alliantie, kan landen vertegenwoordigen. Dus het is niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld de confederatie in de Arabische Liga zou kunnen zitten. En dan heeft Israël indirect een observer status. Dus dat opent heel veel mogelijkheden. Dus voor Israël is het super interessant, omdat ze dus decennia lang die erkenning in de regio zoeken. En voor de Palestijnen de erkenning van de grote landen eigenlijk die nu hun staats hun soevereiniteit blokkeren.
En wat zou dat betekenen voor het maatschappelijk middenveld? Dus we maken deze podcast namelijk natuurlijk in naam van de Rights Forum. Maar hoe zou bijvoorbeeld de rol van NGO's veranderen bij het implementeren van een confederaal stelsel?
Dat slaat heel erg om van eigenlijk de achter de feiten aanlopen en problemen proberen op te lossen die er al zijn. Tot, zodat je dat fancy in de, leuk in de NGO-wereld. Capacity building noemt. Dus dan ga je echt kijken naar hoe kunnen we verantwoordelijke leiders trainen. Hoe kun je samenwerkingsprojecten opzetten? Welke culturele projecten zijn er belangrijk? Dat soort zaken. Dus het gaat heel erg van proberen te stoppen van welke raketten waar terechtkomen, naar hoe kunnen we dit akkoord zo stevig en robuust mogelijk maken. Dus die invalshoek wordt anders. Nou is het wel zo, de meeste NGO's die ik ken in ieder geval, die doen beide. Dus er is geen kwestie van dat er opeens een exodus vanuit de NGO's gaat komen.
Juist. Hey oma, we naderen zo langzamerhand het einde van de aflevering.
Ja.
We kunnen natuurlijk over nog veel meer dingen praten, maar ik denk dat we met z'n allen in ieder geval een interessante inkijk hebben gegeven in je boek.
Ja.
En als ik dit nu zou luisteren, zou ik geïnteresseerd zijn in dat boek. Dat weet ik zeker.
Hoop ik.
Maar we wilden je toch Misschien ja, een vraag stellen waarin jij een beetje de hand in eigen boezem steekt. We dachten, stel nou dat jij je eigen werk van kritiek zou moeten voorzien.
Ja.
Wat zijn dan de tekortkomingen in dit plan wat jij hebt voorgesteld?
Ja, een van de grootste, en dat hoop ik binnenkort recht te zetten. Maar een van de grootste is dat ik geen veldonderzoek heb kunnen doen in Palestina en Israël. Hmm. Dus mijn boek is gebaseerd op, op andere onderzoeken die voorheen zijn gedaan. De identiteiten van de Palestijnen, een beetje de academische kanten, zeg maar. Hmm. Maar je kan geen vredesakkoord creëren zonder steun van de bevolking. Ik heb helaas de mogelijkheid niet gehad om echt te testen op het terrein zelf, zeg maar, in de regio zelf, van of dat mogelijk is. Natuurlijk heb ik wel peilingen bekeken, heel nauw onderzocht van wat er nou mogelijk is en wat niet. Mijn boek suggereert niet zomaar wat aannames natuurlijk. Oh. Maar dat is nog wel iets wat ik toe zou willen voegen. Ja. Zeker heb ik de interesse om dat te doen in een vervolgeditie. Dus dat is
mooi dat er een vervolgeditie komt. Dat is,
trouwens, als
aflevering 2.0.
Ja, aflevering 2.0.
Dan kom je wel even langs. Hè?
Ja, en het tweede is, maar dat is niet zozeer een probleem binnen het boek zelf, maar meer binnen de verwachtingen die sommige mensen hebben wanneer ze het lezen. En dat is, je kunt mijn boek interpreteren als een andere versie van het Trump-vredesplan. Want natuurlijk, daar komt die inspiratie uit voort.
Ja, ja.
En dat die kritiek heb ik gehad van mensen die niet buiten die twee staten oplossing konden denken. Ja. Dus die dachten nog heel erg van, oh, ze worden gescheiden, maar hij heeft er een mooi woord aan geplakt. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is echt een confederaal-achtig model met open grenzen in de toekomst.
Ja.
Dus wanneer je met soort van die twee-staten-oplossing-centrische blik leest, dan zou dat wel eens zo over kunnen komen.
Dus maar jouw oproep is eigenlijk ook aan politici die dit boek lezen, van probeer echt creatief buiten de kaders te denken. Namelijk buiten de kaders van de twee-staten-oplossing wil je de essentie van het boek kunnen begrijpen.
Ja, precies. Denk meer in de richting van een Europese Unie. Of zelfs een Noord-Ierland bijna. Die hoek, zeg maar. Niet vanuit het hele klassieke model van, oh, we trekken hier een streepje in het zand.
Mm.
En dit moet het vanaf nu tot het einde der tijden maar gewoon zijn. Want dat is nou ook specifiek waarvan ik denk dat het de twee-staten-oplossing ondermijnt.
Ja. Ik denk dat het tijd is om af te sluiten, Omar. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we nog een prangende vraag voor je. En Wietse, ik denk dat jij die wel mag stellen nu.
Aan het begin hadden we het heel even over het gesprek wat je hebt gehad met je grootvader en met die kleine jongen. Wat hoop je uiteindelijk voor hun te bereiken?
Hun vrijheid. Ik zie niet bijvoorbeeld economische welvaart of zo als belangrijk op dit moment. Het speelt een kleine rol mee natuurlijk, maar de meeste Palestijnen interesseert dat ook op dit moment niet. Het is gewoon de druk van de bezetting elke dag. Dat je, weet je, van het stukje tussen Ramallah en Jeruzalem is minder dan 10 kilometer. Dan heb je het over de helft van Breda naar Tilburg. En toch doe je daar soms 5 uur over. Dus dingen doen als je familieleden zien of vrienden bezoeken, of eigenlijk gewoon dingen die heel normaal zijn in het leven, die kun je dan gewoon niet doen. Of die kun je wel doen, maar het kost je wel de hele dag. Om maar niet te zeggen de angst waar je in leeft om wat een oorlog meebrengt. Dus het is vooral die vrijheid en die veiligheid om gewoon een normaal leven te leiden. En in een land wonen waarbij je dezelfde zorgen hebt als bijvoorbeeld in Nederland, van heb ik mijn werk vandaag wel goed gedaan, of had ik die koffie niet over mijn baas heen moeten slaan of zo, weet je, zoiets. Maar, nou denk ik niet dat iedereen dagelijks bij wakker zit.
Maar, je hebt ervaring volgens mij.
Nee, okay. Nooit gedaan eigenlijk. Ik weet niet waarom dat, ik drink heel veel koffie, dus misschien vandaag.
Misschien daar,
Van Mark Rutte, daar komt dat voor. Mark Rutte die een paar dagen geleden zijn koffie omgooide.
Maar ik goed, heb het gemist.
Maar in ieder geval, dus dat is wat ik hoop te bereiken. Ja.
Ik vind het een hele mooie afsluiting, Omar. Ik hoop echt, ik denk dat ik dat ook voor Wietse en ieder spreek, dat je dat ook gaat bereiken. Ik hoop dat er een tweede boek komt, dat het onderzoek verdiept kan worden. Het zou ook leuk zijn als je dan opnieuw langskomt.
Met alle plezier. Dank jullie wel dat ik hier mocht zijn.
Jij bedankt.
Het is heel interessant en ik vond het heel leuk om hier met jullie in gesprek te gaan.
Gek.
Dankjewel, Omar.
Luisteraars, jullie ook bedankt. En tot de volgende keer.
Volgende keer. Dankjewel voor je luisteren naar De Kaarten op Tafel. Dit was onze vierde aflevering alweer. Achter de knoppen, zoals altijd, Ieder Cornelissen. De muziek wordt verzorgd door Noras Attaki. Naast mij zat Maarten Dietz. Onze gast deze keer was Omar Dwijk. En ik ben Wietse Dijkstra. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En vond je dit nou leuk? Hou ons dan goed in de gaten op Spotify. En we zien jou een volgende keer.